We lezen deze psalm, psalm 73.
Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking, zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun wateren eens vol in bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uwer kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen.
We zijn toegekomen, gemeente, aan zondag 49 van de Heidelberger Catechismus. We lezen samen deze zondag voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord. Zondag 49. Welk is de derde bede van het Onze Vader? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, dat betekent, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat, al zo we eigenlijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen. Deze zondaggemeente wordt verkondigd tegen de achtergrond van psalm 73. Psalm 73. Omslag in deze psalm is vers 17... En dat is dan ook de tekst voor de prediking en het uitgangspunt voor de prediking van vanavond. Vers 17 van psalm 73. De beleid aanschaf totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Dat is ook het thema voor de prediking. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Drie lijnen vanuit deze psalm, en dat is eigenlijk heel eenvoudig. En als eerste lijn, voordat ik in Gods heiligdommen inging. Tweede lijn, totdat ik in Gods heiligdommen inging. De derde lijn, opdat, maar dat woordje opdat schrijf vanavond maar even met potlood. Wat het kan zijn, al luisterend naar wat Asaf in Gods heiligdom ziet, dat we dat woordje op dat moeten gaan uitgummen. Dus voor dat, tot dat, op dat. Asaf is vastgelopen gemeente met God. En dat is aangrijpend. Je kan omvervallen met mens. Dat overkomt ook mensen buiten de kerk. Je kan omvervallen met jezelf. En dat kan ook een grote zegen zijn. En ook dat overkomt mensen buiten de kerk, dat ze omvervallen met zichzelf. Maar het lijkt erop hier in Psalm 73, en laten we aan het begin van de preek het maar gewoon zo zeggen zoals Asaf dat zegt, dat je ook omver kan vallen met God. Waarom is dat ongrijpend? Wel, als je omver valt met God, wat voor hoop heb je dan nog in het leven? Wat schiet er dan nog over? Chaos, vertwijfeling, angst en de nacht. Als God er niet is, heeft het leven geen zin meer. En dat is ook de ondertoon van het eerste deel van Psalm 73. Het gaat Asaf nog niet eens zozeer om wat hij om zich heen ziet gebeuren. Dat is niet mals wat hij beschrijft. Hij ziet hoe het om hem heen bij andere mensen voor de wind gaat. En niet dat Asaf dat hij andere mensen mist. Gunt, zegen en voorspoed. Integendeel, we ontmoeten hier geen egoïstische man die het niet kan verdragen dat het bij de ander voor de wind gaat en bij hemzelf dan tegen zit. Iemand die met jaloerse blikken over de schutting van zijn eigen tuin heen kijkt naar het gras van de buren dat veel groener is dan bij hem en dat niet kan zetten. Asaf loopt vast met wie God is of lijkt te zijn in het leven van de goddeloze. Hij koppelt direct het zegen van de goddeloze aan de zegeningen van de Heere. Waarom? Omdat hij God heeft leren kennen in zijn woord, en daarmee zit hij ook in deze psalm, psalm 73, dat de God van Israël goed is. Dat staat met kapitale letters boven psalm 73. Voor degene die rein van hart zijn. En dat is niet een gedachte die Asaf zelf op een achternamiddag heeft gekregen en daarom toch eigenlijk ook wel mooi vond om dat als aanhef van deze psalm te gebruiken. Nee, het is een belofte die de Heere heeft gegeven in zijn woord, ook in de Bijbel van Asaf. En die Bijbel beslaat op dit moment alleen nog maar de 5 boeken van Mozes. Keer op keer kom je dat ook in het Oude Testament in de 5 boeken van Mozes tegen, dat de Heere goed is. Hij is goed in zichzelf. En hij doet goed, vooral voor degene die rein van hart zijn. Met rein van hart bedoelt de Bijbel mensen die in alle eenvoud en oprechtheid de Heere willen vrezen en liefhebben. In wier hart geen kwade gedachte van God wil huizen. Die uit liefde tot de Heere afkeer hebben van de boze en van de zonde. En niets anders willen dan dicht bij de Heere leven. En Asaf leest die belofte in zijn Bijbel. Herleest die belofte in zijn Bijbel. En als je Gods woord serieus neemt, en ik hoop dat u dat ook doet, dan ga je dat leggen naast wat je ziet om je heen. En dan loopt het voor Asaf vast. Want terwijl hij thuis in zijn Bijbeltje zit te lezen dat de Heere goed is voor degene die rein van hart zijn, dat is Gods belofte, het staat hard op wit, is ook in zijn Bijbel opgetekend. En hij staat op van het Bijbel lezen, doet de deur van zijn huis achter zich dicht en loopt door de straten van Jeruzalem waar het huis van Asaf staat. Dan komt hij in het gewone leven hele andere dingen tegen. Hij ziet om zich heen hoe het juist met de godloze goed gaat. En let u daar even op vanavond, gemeente, als Asaf het heeft over godlozen. De goddelozen. Wat hij daarmee niet bedoelt, de heidenen. De Filistijnen, de Moabieten, de Amalekieten, de volken in het Oude Testament die rondom Israël waren gelegen en die zo vaak ook worden aangesproken op hun goddeloosheid. Maar Asaf woont en werkt in Jeruzalem. En het werk dat Asaf doet, dat zullen we zo meteen wel zien, het werk dat Asaf doet houdt hem ook binnen de muren van Jeruzalem. We zouden zeggen, uitgerekend op de enige plaats in deze hele wereld, de wereld van het Oude Testament, waar het geestelijke leven moet bruisen, bij wijze van spreken, waar je op elke hoek van de straat toch een geestelijk gesprek kunt voeren met de mensen in Jeruzalem, waar je zo huis voor huis kunt aanwijzen, daar woont een gezin dat de Heere vreest, en daar woont een vader die als een priester in zijn gezin voorgaat, en daar wonen mensen die in alle getrouwheid en eenvoud de Heere willen dienen, ziet Asaf om zich heen hele andere praktijken. Hij loopt vast met de mensen van zijn volk, met de Israëlieten, met het volk van Gods verbond, met het volk van Gods getuigenis, met het volk waaraan de Heere zijn belofte en zegeningen heeft gegeven. En daarom kan Asaf het niet meer begrijpen. Zei God maar dat hij goed is. Dan kon je jezelf nog de vraag stellen, waar blijkt dat dan uit en bij welk volk moet ik dan precies zijn? Maar het staat heel nadrukkelijk in vers 1, voor Israël goed. En Asaf woont in de hoofdstad van Israël. En hij leeft daar. En hij kijkt om zich heen en hij constateert dat de godloosheid in Israël en in Jeruzalem hoogtij viert. Kijk, hij struikelt nog niet eens over de zonden in de straten van Jeruzalem. Dat kun je ook doen. Dat je ergert aan wat je ziet. Als je dat gevoel voelt bovenkomen, nou, dan zijn we denk ik wel van onze plek, of niet? Als we ons ergeren aan het gedrag van mensen, dan sta je er boven. Dan denk je dat je beter bent. Dan hou je afstand. Dan zeg je bij jezelf, gelukkig gaat dat bij mij of in mijn gezin en zo niet aan toe. Maar Asaf begrijpt God niet. Het is de wereld op zijn kop. Wat hij buitenshuis ziet en wat hij binnenskamers leest. In zijn Bijbel zegt de Heer, ik ben goed voor degene die mij vrezen. En als Asaf naar buiten gaat, dan ziet hij dat God schijnbaar goed is voor de goddeloos. En dat niet alleen, dat de Heere goed is voor de goddelozen, dat begrijpt Asaf niet, maar de Heere ziet er toch ook hoe die goddelozen zich vervolgens verheffen tot God. Hoe hun hovardij, dat is een ander woord voor hoogmoed, door hen niet weggemoffeld, gecamoufleerd wordt achter het kleed van valse bescheidenheid. Maar hoe ze dat als een ketting om hun hals hebben gehangen, opvallend juist. Ze schamen zich er ook niet voor. Het is een sieraad. Je herkent ze op die manier ook aan hun manier van leven. En ze verheffen zich niet alleen boven de mensen die de Heere nog willen vrezen in Jeruzalem. Ze verheffen zich ook boven God. Kijk maar mee, vers 9. Asaf hoort wat ze zeggen, vers 9. Ze zetten hun mond tegen de hemel, tegen God. Hun tong wandelt op de aarde. En als Asaf dat hele leven van deze goddeloze overziet, dan komt die stem als vanzelf naar boven. Die stem die we horen in vers 11. Hier is het in vers 11 nog een verwijt. Een soort brutaliteit van deze goddeloze. God ziet het niet en God hoort het niet. Hoe wij staan in het leven, is God er eigenlijk wel? Maar waar deze mensen mee spotten op de straten, Loopt Asaf mee vast voor Gods binnenkamer, in de binnenkamer, onder Gods oog. Zouden ze geen gelijk hebben? Elke dag lacht het geluk hun toe. Alleen maar voorspoed en zegeningen. Kijk, een heiden zou nog zeggen, nou dat heb ik te danken aan mijn goden. Maar de goddeloosheid in Jeruzalem zegt, God, daar heb ik niks mee te maken. Is die er wel? Dan zou hij er zijn. Ik bepaal het zelf in mijn leven. En dan komt eigenlijk het meest aangrijpende. Kon je nog maar zeggen dat God inderdaad zich afzijdig hield, dan zou je nog aan de Heere kunnen vragen, Heere, waarom laat u dit toe? Waarom grijpt u niet in? Waarom maakt u er geen einde aan? Maar het lijkt wel alsof deze goddelozen, die er hopelijk voor uitkomen dat ze zonder God niet willen leven, ook nog eens een keer de zegen van de Heer ontvangen. Ik ben zo dankbaar, gemeente, mag ik dat maar gewoon in mijn spontaniteit vanavond even zeggen, dat dit nu de Bijbel is. Geen mooie verhalen. Geen grote woorden. Geen prachtige getuigenissen voor een podium. Maar de Bijbel is voor beschadigde mensen. Voor mensen die God kwijt zijn. En heen en weer worden geslingerd door het verlangen om de Heere lief te hebben. En tegelijkertijd met Asaf vanavond moeten zeggen, het enige wat ik van God ervaar in mijn leven is klap op klap, slag op slag. En als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar de zegeningen bij de goddeloze landen. Maar dat gaat aan mijn hart en huis voorbij. Dit is nu de Bijbel. Voor gebroken, gehavende, beschadigde levens. Die vast zijn gelopen met God. En dan zitten we eigenlijk ook meteen in de pijn van Asaf. Asaf is niet vastgelopen met mensen, zeiden we tegen elkaar. Asaf is vastgelopen met God. En je proeft bij hem ook die worsteling. Die verleiding. Om dan maar je Bijbel dicht te slaan en je binnenkamer leeg te maken, in te ruimen voor iets anders, het gebed te verzaken. Om alles maar los te laten en mee te doen met de goddeloosheid. Dat hoeft dan nog niet eens op een uitbundige manier goddeloos zijn. Dat kan ook gewoon op een hele burgerlijke wijze, maar in ieder geval een leven gaan leiden waarin voor God geen plaats is. En verwoord dat ook, laat het maar even lezen, gemeente, in vers 13 en verder. Daar zegt hij, immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Met andere woorden, ik wil mijn hart reinigen, zoals die belofte van vers 1 mij voorhoudt. Reinigen van die boze, die kwade gedachten en gevoelens naar de Heere toe en naar zijn leiding toe. Maar het lukte me gewoon niet meer. We kennen elkaar nu goed genoeg, gemeente, en daarom kan ik die vraag in alle onbevangenheid stellen, want met dit soort dingen komen we niet zo snel voor de dag. Maar het zou zomaar kunnen dat er onder ons ook zijn die gestopt zijn met het proberen God te begrijpen in hun leven. Als je gewoon geestelijk uitgeput bent van die strijd. Omdat je in de kerk zit of vanavond met ons meeluistert. Omdat je verplicht voelt voor je gezin. Als ik nou vanavond in alle onbevangenheid even bij je op huisbezoek, op hartbezoek kom en ik zou die vraag rechtstreeks aan je stellen. Kun je nou ook de aanwezigheid van de Heere in je leven aanwijzen op dit moment? Dat het dan knapt. Dat je zegt aanwezig, was God er maar. Ik ben hem kwijtgeraakt. Me zo vaak gepijnigd met de gedachte, Heere, waar bent u? Stuk gebeden. Geworsteld. Maar het bleef stil. En omdat het stil bleef, werd ik ook stil. En bid ik eigenlijk niet meer. Ik loop nu lang genoeg mee om dat te kunnen zeggen, gemeente. Ik ben ze tegengekomen. Mensen die jarenlang in de wereld hebben geleefd. Omdat hun leven afknapte op Gods leiding. En die door de Heere via een omweg werden teruggehaald. Anders had ik ze nooit gesproken. Maar die in het gesprek aan me vertelde, dominee, dat was nou eigenlijk de reden waarom ik op enig moment ook tegen iedereen in de kerk zei, nou zoek het maar uit. Mensen die in het ambt hebben gestaan. Aan het avondmaal hebben gezeten. Met Gods volk omgang hadden. Maar die dingen in hun leven hebben meegemaakt, die ze niet meer konden rijmen met Gods belofte, met Gods leiding. En op een gegeven moment waren ze niet meer. Asaf staat ook op dat punt. Twee dingen houden hem tegen om alles los te laten. Het eerste, kijkt u maar even met me mee, vers 15, is dat hij andere mensen in zijn omgeving ontmoet. Vers 15, indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, dus net zo gaan praten als die goddeloos. Ziezo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht van uw kinderen. Daarmee bedoelt Asaf te zeggen, als ik met die goddeloze mee ga doen en hij voelt die aantrekkingskracht van die verleiding om het allemaal maar los te laten. Dan staat Asaf voor de keus om of die goddeloze in Jeruzalem te volgen. Of bij de Godvrezende in Jeruzalem te blijven. Zie hoe belangrijk het is. Dat mensen in onze omgeving en in jouw omgeving de Heere vrezen. Dat mensen die vast zijn gelopen met Gods leiding in hun leven, de Heere niet kunnen rijmen met wie hij zegt te zijn en hoe hij op dat moment handelt of al een hele lange tijd aan het handelen is in hun leven. Stuk lopen op Gods woord. Beschermd worden door Godvrezende mensen om hun heen. Die in alle eenvoud de Heere dienen. Wat is dat dan eigenlijk een voorbeeld? Zijn het dan mensen die meteen al die vragen waar Asaf mee worstelt van tafel vegen door tegen Asaf te zeggen, zo mag je niet spreken over de Heer en dat is ook een vorm van goddeloosheid? Zijn dat mensen die altijd met grote verhalen kunnen komen hoe God in hun leven aan het werk is en hoe de Heer hun bekeerd heeft en met de een en andere tekst ook kunnen oplepen, allerlei vertroostingen die ze van de hand van de Heer hebben gekregen? Nou, als iemand als Asaf en misschien ook wel een jongere of een oudere vanavond onder ons midden daarop zit te wachten, dan is dat in ieder geval niet dat soort mensen die altijd wat kunnen vertellen. Nee, de Godvrezende mensen zijn toch de mensen met een kinderlijk geloof. Die in hun kwetsbaarheid laten zien. Die de Heere door de gebrokenheid van hun bestaan voor hun is geworden. En die vanuit die eenvoud spreken over de Heer en zijn dienst. En laten zien waar ze met de worstelingen van hun hart terecht kunnen. En schuilen bij de Heer. Ik zou dat vanavond ook aan jou willen meegeven of aan u willen meegeven. Als je zo herkent in de vragen van Asaf, vraag ook aan de Heer. Of hij mensen op je pad plaatst uit onze gemeente of misschien op je directe omgeving. Al is het er maar één of twee die de Heere vrees. En dan hoef je nog niet eens meteen je hart bloot te leggen en al je vragen waar je mee worstelt voor hen neer te leggen. Maar dat je in hun levenswandel de tere vrezen des Heere proeft en merkt. Ook al sta jij er helemaal buiten en is je hart helemaal leeg van God op dit moment. Maar dat is echt. In het leven van hem of haar ontmoet ik God. Ligt hier trouwens ook geen roeping voor ons, gemeente? Voor u en mij. Om de Heere te vrezen. En zo zonder dat wij het doorhebben. Anderen om ons heen, ook in het midden van onze gemeente, te beschermen. Tegen een keus van het hart. Wat een verkeerde keus is. Het tweede wat Asaf tegenhoudt is niet alleen de voorbeelden die hij heeft in zijn directe omgeving. Die zijn er dus gelukkig ook nog in de dagen van Asaf in Jeruzalem. Maar dat heeft ook met zijn werk te maken. Asaf heeft naar de ogen van de mensen in zijn samenleving een topbaan met een topinkomen. Is het hoofd van het orkest in de tempel. Een ereplaats. Dat betekent dat je leiding geeft aan de liturgie in de tempel. Dat je muziekstukken maakt, vandaar dat we ook van Asaf een aantal psalmen hebben overgeleverd gekregen. Dat je een jarenlange opleiding achter de rug hebt, in deze tijd word je ook niet zomaar dirigent van een orkest, maar gaat daar veel studie aan vooraf. Dat je thuis bent in de wereld van de muziek en de muziekinstrumenten die gebruikt worden in de tempel, en dat waren verschillende, ook weet en weet op welk moment ze op juist dat tijdstip moeten invallen in het muziekstuk. En het beroep van deze man beschermt hem ook. Om niet te zeggen, ik geef er de brui aan, ik hang mijn harpen aan de wilg. En ik ga mee met de goddeloos en in de tempel zien ze mij voorlopig niet meer. Of misschien ook nooit meer. Maar elke dag wordt hij verwacht. Stukken instuderen met het orkest. Tijdens de grote feestdagen vooraan staan voor dat orkest. De muziek aan te geven. Leiding te geven aan de zangers, de levieten. Asaf behoort dus tot de stam van Levi. En zo vorm te geven aan de dienst van de Heer. Maar wat is dat dubbel, hè, gemeente? Niet alle psalmen uit de Bijbel werden in de tempel gezongen. Een van de psalmen die wel werd gezongen was psalm 136. U leest dat in het Bijbelboek Kroniek. Maar stel je voor, Asaf staat daar voor dat orkest. Pascha is daar. Psalm 136 wordt gezongen. En we weten nu een klein beetje wat er leeft in het hart van Asaf. Hij is God kwijt. Is God er eigenlijk wel? En als die bestaat, waarom handelt hij zo? En dan moet je 26 keer laten zingen. Want zijn goede tierenheid duurt tot in der eeuwigheid. 26 keer. Ik denk niet dat die man genoot van de muziek. Dat is een zweepslag over zijn ziel. Ik moest in de voorbereiding voor de preekgemeente ook denken aan een broeder die al jarenlang voor Gods troon mag juichen. Een dienaar van het woord. Maar wat leek deze man tijdens bepaalde perioden in zijn leven zoveel op Asaf? Zondag aan zondag stond hij op de kansel. Maar jarenlang was hij God kwijt. Dan moet je preken. Bediening van de doop. Bediening van het avondmaal. Hoor je de gemeente zingen. En terwijl je het in je hart giert van die vraag. God, is die er wel? Wat stellen wij mensen eigenlijk voor? Ook ambtsdragers. De predikanten. Asaf. Dirigent in de tempel. Zonder God. Zo lijkt het. Want in één keer slaat het omgemeend in deze psalm. En dan maken we de stap ook naar het tweede punt. Kijkt u maar mee naar vers 17. Er staat totdat ik in Gods heiligdommen in ging. En nu we weten dat Asaf dirigent is, krijgen deze woorden eigenlijk wel een bijzondere klank. Als je niks van zijn beroep zou weten, dan zou je bij jezelf denken, nou Asaf heeft een hele tijd de tempel gemeden. Hij liep vast met allerlei vragen. Begreep God niet meer hoe de Heere leidt in zijn leven en kon dat niet meer rijmen met Gods belofte. Hij bleef daarom misschien om die reden ook wel een tijd weg uit Gods huis. Maar nu we weten dat Asaf dirigent is en vanwege zijn werk dus elke dag in de tempel is aan te treffen, krijg je die woorden van vers 17 opeens een hele andere klank. Totdat ik in Gods heiligdommen meervoud ging. Maar ook dat is opvallend. Er staat hier meervoud. Zonder af te willen geven op een of andere vertaling, gemeente, maar het viel mij op dat de herziene vertaling hier enkelvoud heeft en dat is eigenlijk wel jammer. Omdat het een unieke plaats is in het Oude Testament en in de taal waarin het Oude Testament wordt geschreven. Heiligdommen, meervoud. Nee, daarmee wordt niet bedoeld dat in de tempel of dat in Jeruzalem meerdere tempels zijn of dat er in Israël meerdere heiligdommen zijn die door de Heere zijn aangewezen op een plaats om hem te ontmoeten, een plaats waar de offers worden gebracht en dat Asaf van tempel A naar tempel B naar tempel C trok en op enig moment in één van die heiligdommen in mocht gaan in Gods heiligdom. De reden is eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb u dat al meer verteld, dat in de taal van de Bijbel en de wereld van de Bijbel er geen woord wordt onderstreept. Maar wil je iets laten zien wat opvalt, dan gebruik je bijvoorbeeld het meervoud. Asaf wil eigenlijk zeggen, elke dag ging ik naar de tempel. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Maar er was een moment. En dat maakt het verschil. Ik stond daar in de tempel. Net als gisteren. De maanden daarvoor. Maar dit keer ging ik in Gods heiligdom. Ik ging naar binnen. Hij ging naar binnen. Hij stond er eerst buiten. Buiten het heiligdom. Ik vind dat een hele mooie lijn in deze psalm gemeend, omdat je dan meteen ook heel dicht bij het hart van u en mij kan komen. Ik denk dat jij dat ook herkent. Als je in je leven bepaalde periodes hebt gehad waarmee je worstelt met de Heer en met zijn leiding. De vraag of die belofte van de Heer is goed voor Israël, voor degenen die rein van hart zijn, ook voor jou mag gelden, terwijl je in het verleden zulke goede tijden mocht ervaren in Gods heiligdom, aan de tafel van de zaligmaker, onder de verkondiging van het woord. En toen werd het zo stil, toen werd het zo hol van binnen. Je keek om je heen, je ging je leven vergelijken met het leven van anderen. Dat overmaat van ramp kwam daar nog klap op klap. En je kon niet ontkennen dat achter al die tegenslagen de hand van de Heere schuil ging. De Heere regeert, zeggen we dan tegen elkaar. Maar jij plukte daar voor je gevoel de wrange vruchten voor. En je staat er buiten. Geen woord van troost. Geen prediking die je hart opbeurt. Geen moment van die intense vreugde die je voorheen mocht kennen in de omgang met de Heere. En je waagt het een keer op om met dat hart dat zo aangevochten werd aan te gaan aan het heilige avondmaal. Het was als een koude douche. Lam geslagen kwam je terug. En vanaf dat moment ging je ook niet meer aan. Je staat er buiten. God, als die er is, is die ver weg. Hoe kan dat, dat omslagpunt in Psalm 73? Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En op hun einde merkt. Let u er even op, gemeente. Dat dit omslagpunt ook in één keer is. Dat voorafgaande aan ons vers van vanavond totdat ik in Gods heiligdommen inging, vers 17, er geen periode voorafgaat van vasten, van gebed, van gesprek, van lezen. Het laatste wat ik lees voorafgaande aan vers 17 is vers 16. Kijkt u mee, daar staat: nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Hij loopt helemaal vast. Wat wil Asaf met dat omslagpunt zeggen? Wel, de enige die hier nog kan redden en kan werken, dat is de Heere. Dat zeg ik vanavond niet tegen u of tegen jou om in een stuk lijdelijkheid te preken. Dan verwacht het dan maar van God. Op zijn tijd komt de Heere zelf terug op zijn werk. Maar eigenlijk sluit dit moment aan bij de schreeuw die leeft op de bodem van je hart. O God, help me. Dat juist hier op dit moment in Psalm 73 er in één keer een brug wordt gelegd tussen God en je hart. Omdat Asaf in deze korte woorden laat zien dat alleen de Heere kan ingrijpen en dat hij dat dus ook doet. Hoe de Heere dat doet, wel, dat beschrijft Asaf op verschillende manieren, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Asaf staat, laat het maar even gewoon letterlijk zo lezen, op dit moment Asaf staat te dirigeren voor dat tempelplein, op dat tempelplein, met het zicht op het heiligdom. En het eerste wat hij dan ziet, en u bent me natuurlijk al voor, dat is het altaar dat voor hem staat. Waar de rook omhoog gaat van het offer dat gebracht wordt. Maar de Heere zijn hart openlegt in het midden van Israël en laat zien dat hij de Heere op grond van recht, genade en barmhartigheden wil bewijzen. Dat alleen maar in die weg de omgang met de Heere gevonden en gezocht mocht worden in de schaduw van het altaar, daar waar het bloed der verzoening sprenkelt. Dat bloed dat ook het hart van Asaf kan verbreken en verbrijzen. Dat bloed dat ook de vragen van zijn hart kan reinigen en het hart kan ombuigen naar de Heere. En toch, gemeente, doen we Asaf en ten diepste dan ook God tekort als we alleen maar bij dat altaar zouden blijven staan. Want wat is nou eigenlijk een heiligdom? Dat is meer dan alleen maar een altaar. Het hart van de tempel is niet het altaar. Het altaar is de deur naar het hart van de tempel. Let u maar eens op in het Oude Testament hoe vaak het heiligdom ook wordt omschreven als een paleis. Een paleis van de Heere. Ik denk om maar één Bijbels voorbeeld te noemen aan de psalm die we regelmatig zingen, psalm 99. Een psalm die inzet met de belijdenis: God de Heere regeert. En in die psalm wordt dan bezongen de plaats waar de Heere regeert. Zijn troon is gevestigd in het heiligdom. Te midden van de cherubim, de engelen die met gebogen vleugelen naar elkaar toe staan en nieuwsgierig proberen in te blikken wat er zich afspeelt in dat binnenste heiligdom, onder die gouden plaat van het verzoendeksel. Wel belijdt het Oude Testament, wil je weten wie de Heere is en hoe Hij regeert, kom dan naar de tempel. Achter dat altaar staat de troon van de Heere, waar Hij regeert. Waar Hij zijn regering ook demonstreert in het midden van het volksleven Israël. Maar het bijzondere van die troon is dat het voortdurend besmeurd wordt met bloed. En dat betekent dat de Heere niet regeert als een willekeurige koning, als een soort dictator. Onberekenbaar en onnavolgbaar. Maar dat zijn troon gefundeerd is in zijn gerechtigheid en liefde. En dat zijn regering alleen maar te herkennen is door de waas van het altaar, die rook die opgaat. En het bloed van het lam dat druppelt van die verzoenplaats. Zo regeert de Heere door de rode waas van het bloed van het lam. En Asaf komt binnen in dat heiligdom. En ziet daar de troon van God staan. Gefundeerd in het offer. En dat verbreekt nou jouw hart. Als we de regering van de Heere mogen zien door de doorboorde handen van Jezus Christus, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat is God machtig, hè? Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Misschien klinkt dat wel een beetje raar. Ik denk dat het voor de Heere eenvoudiger was geweest om een heiden uit Moab in het heiligdom te krijgen. En daar zijn hart te verbreken. Dan iemand als Asaf, die kind en huis was in de tempel, God was kwijtgeraakt onderweg door het leven. Om zijn hart te verbreken. En binnen te halen in het heiligdom. In de weg van het altaar tot voor de ark te laten blikken in die ark. In het hart van God. Zie eens wat genade vermag. En zie ook eens naar Gods trouw. Ik zeg dat vanavond ook in de richting van hen die in hun leven de gang van Asaf herkennen. En ook weten wat het is om door de Heere opgezocht te worden. En dan denkt u met mij aan dat moment dat je misschien weer zo moe, geestelijk leeg je plaats innam in de kerk. Misschien nog wel aan de kerkbuurt. En dat je tegen jezelf zei, het is dat het moet, maar anders was ik hier al lang weg. Maar laat ze maar niet weten wat er leeft in mijn hart. En dat onder de prediking van het woord de Heere zo verrassend overkwam. Om zijn liefde uit te storten in je hart. In je hart te breken. Dat was een andere smaak van de liefde van God. Dan de eerste keer toen God je leven overweldigde door zijn opzoekende zondaarsliefde. Toen was de verwondering vanwege Gods genade, toen de Heere de eerste keer je opzocht in de kerkbank of thuis op een plek waar je voor hem gebogen lag. Dat was misschien ook wel een bevestiging. Na lang zoeken en worstelen in de binnenkamer kwam de Heere over en paste zijn woord in je hart toe. Maar toen hij dat in die periode, na die geestelijke verlatenheid en leegheid opnieuw deed, kwam God ongevraagd, want er was geen gebed. Kwam hij uit zichzelf. Er was er vooral verwondering over Gods trouw. Dat hoor je ook doorklinken hier in het slot van deze psalm. De verwondering niet alleen over Gods genade in de eerste plaats, dat hij voor het eerst werd opgezocht door de Heere, terwijl hij hem voor die tijd nog nooit had ontmoet. Maar de verwondering over Gods trouw en rechtvaardigheid. Asaf ziet dan in het licht van Gods regering hoe de Heer op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze ook de goddelozen ombrengt. Daar begint hij in deze psalm naar de omslagpunt mee. Laten we maar even kijken, gemeente. Dan maken we de stap ook naar het derde punt. Immers, vers 18, zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting nemen een einde? Wordt er niet van verschrikking als een droom na het ontwaken? Als gij opwaakt, ook heren, dan zult gij hun beeld verachten. Asaf kan het loslaten. Al die vragen waar hij voor die tijd mee geworsteld heeft, als hij keek om zich heen naar de goddeloze en Gods leiding in hun leven, en hij kon dat niet in overeenstemming brengen met die de Heere zegt te zijn in zijn belofte. Hij mag het loslaten, overgeven aan de Heere die op zijn eigen tijd rekenschap komt vragen van een ieder van zijn werk, ook van de werken van de goddeloos. Maar dan stopt deze psalm niet, dan komt deze psalm uiteindelijk bij het hart van Asaf zelf terecht. Zeg, weet je wat mij opvalt? Dat Asaf opeens heel anders spreekt over de Heere. Voordat hij in Gods heiligdom binnenkomt, gaat het over God. Maar als hij blikt in Gods hart, spreekt Asaf tot God. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Mag ik die vraag zomaar even neerleggen in het hart en in het leven van mensen die zich herkennen in het leven van Asaf? Dat is ook de pijn op dit moment. Hè? Ook in je gebed als je nog bidt. Over God. En daarom hoor je jezelf terug. In de binnenkamer. Je praat over God. En dan zegt de Heere vanavond hier in deze psalm. Als je lucht wil krijgen in je hart. Moet je spreken tot God. Dan raak je vragen kwijt aan het hart van de Heer. Zeker, ik weet het, dat is alleen maar in Gods heiligdom. Maar als Asaf zegt, ik ben een beest bij u. En zo voel jij je soms ook. Met je vraag, met je boosheid, met je gehavend zijn, kan ik zo nog wel naar God? Dan zegt Asaf hier in deze psalm, het kan voor een beest als ik. Het kan dus ook voor jou. Want dit heb je voor op Asaf. Asaf staat in het Oude Testament, nog voor het altaar. Het geloof van Asaf ziet door de belofte van het Oude Testament heen op de komende Messias, de Heere Jezus Christus. Maar wanneer wij vanavond door Asaf meegenomen worden in Gods heiligdom, dan is daar een altaar waar het kruis van Christus in is gefundeerd. En dan hoor ik de schrijver van de Hebreeën jou, u en mij toeroepen, zo laat ons dan toegaan tot de troon der genade om vrijmoedigheid te verkrijgen, genade te vinden, hulp te ontvangen om door God geholpen te worden ter bekwame tijd. Dan is die weg ingewijd door het bloed van de Heere Jezus Christus en daarom een verse en levende weg die open ligt voor een ieder die de toevlucht wil zoeken bij de ark der getuigenis, bij het hart van de Heer. En ik zou vanavond ook tegen u of tegen jou willen zeggen, werp jezelf met je aanvechtingen, met je vragen, toch op de belofte van de Heer en op het woord van Hem. Laat het God lastig worden in de binnenkamer om je nog langer te laten liggen. Wijs hem op zijn woord, op zijn belofte en vooral op het borgwerk van de Heere Jezus Christus. En hij is het aan zichzelf verplicht om je rechterhand te vatten en je te leiden. Ik zei vanavond tegen u aan het begin van de preek, dat derde punt op dat, laat het met potlood schrijven. Misschien dat we aan het einde van de preek dat woordje op dat moeten gaan weggummen. Dan bedoel ik dit mee, dat Asaf aan het begin van deze psalm op zoek is naar een verklaring. Hij wil een antwoord hebben op de vraag waarom. Waarom is dit zo? Waarom handelt God zo? Waarom gaat het met de goddeloze groet en krijg ik klap op krap? Maar aan het einde van deze psalm is die waarom-vraag weg. En komt Asaf tot een belijdenis. Laat het maar even lezen, gemeente, aan het slot van de psalm. En dan wil ik met u tenslotte ook teruggaan naar de Heidelberger Catechismus. Er staat, vers 23, ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u, naast u, lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Want zie die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Nu komt Asaf aan het einde van zijn psalm met het woordje goed terug op het begin van de psalm. Psalm 73 begon met Gods belofte. Waarlijk, God is Israël goed. En Asaf las dat woordje goed als op dat. Waarom is God voor Israël goed? Wel als je rein van hart bent. Je moet eerst rein van hart zijn, opdat God goed voor jou kan wezen. En het ontluisteren in deze psalm is dat Asaf, net als u en ik, geen rein hart heeft. Maar voor God een groot beest blijkt te zijn. Mag ik dat eens aan je vragen? Ik moet het ook vragen vanavond. Ben jij ook wel eens vastgelopen met Gods belofte? Als je die belofte legde tegen je hart. En dat de belofte van het evangelie jou er buiten plaatste. En dat het dus echt genade is. Als God goed is voor een slecht mens. Zoals u en ik. Zullen we dat gummetje vanavond maar eens pakken, gemeente, aan het einde van de dienst. En heel voorzichtig die eerste twee letters wegvegen. O.P. Dan blijft over dat. Dat God goed is. En dan zie je de verwondering ook doorklinken aan het einde van deze psalm. Dan zegt Asaf tegenover de Heere, het is mijn goed nabij God te wezen. En wat mij dan raakt aan het einde van de psalm is hoe de Heere vervolgens ook laat zien wie hij is. Voor het eerst in deze grote psalm wordt er niet meer gesproken over God of tot God of de Heere met een hoofdletter. Maar het einde van deze psalm, ik wil dat toch even nog één keer met u lezen, dan staat er vers 28, maar mij aangaan, het is mijn goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere God, nee dat staat er niet. Ik zet mijn betrouwen op de Heere met één hoofdletter, dat staat er ook niet. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere met vijf hoofdletters. En we hebben al meerdere keren tegen elkaar gezegd, als die naam in het Oude Testament wordt verkondigd, dan wil de Heere daarmee zeggen, ik ben erbij. Waarbij? Bij een beest als Asaf. Daar wil ik nou bij zijn. Die wil ik bij me hebben in mijn heiligdom. Om dat hart van Asaf te reinigen met het bloed van het lam. En als Asaf met de pijn van het leven te vertroosten met wie ik voor iemand als Asaf wil zijn. En dan zitten we midden in de Heidelbergse Catechismusgemeente, daar sluiten we vanavond mee af. Kijkt u even met me mee, zondag 49. Er wordt ook het woord goed gebruikt. Dan zegt de Heidelberger als antwoord op de vraag wat betekenen die woorden, u wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Je kan vanavond 17 zijn, 43, 68, 87. Maar dit gebed gaat je leven mee. Je eigen wil verzaken. Je eigen wil. Jouw wil. Verzaak. Loslaat. Overgeven. Nee. Laten overweldigen, kijkt u maar even mee, door Gods wil. En uw wil die alleen goed is. Zonder enig tegenspreken. Gehoorzaam zijn. Het vertroost me, gemeente, dat deze woorden staan in een gebed. Waarmee de catechismus vanavond nou wil zeggen, juist voor die mensen die er niet bij kunnen, om dat ook zomaar te zeggen als een belijdenis. Die momenten zijn er denk ik ook wel in uw geestelijk leven, als je de Heere mag vrezen, dat je in alle eenvoud en spontaniteit mag zeggen, dat de Heere je wil heeft omgebogen, dat je eens bent met zijn wil, ook misschien wel op dieptepunten van het leven. Dat je op de puinhopen van je bestaan kan zeggen, en toch, al snap ik er niets van. En al beleid ik dat de Heere regeert, ook al achter al die tegenspoed, ik kan het niet over mijn lippen te krijgen, één kwaad van God te spreken. Ik wil met heel mijn hart en leven beleiden dat hij goed is. Denk aan die slotwoorden van Habakkuk. Al is alles weggeroofd, al heb ik niets meer over. Ik heb nog steeds God en ik mag me verblijden in hem. Maar dat de Heidelbergse catechismus nou vanavond zo laag afdaalt naar mensen die dat niet kunnen zeggen. Je meeneemt in de binnenkamer om die woorden van de Heidelbergse catechismus, al is het misschien stotterend, snikkend, stamelend of alleen maar luisterend naar een ander, na te bidden met je hart. Geef dat ik mijn wil mag verzaken. Uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam wil zijn. Dat kan gemeente alleen maar omdat in de Heidelbergse catechismus in dit gebed teruggegrepen wordt op Gods belofte. Die belofte staat in zondag 9. Zondag 9. We zien dus in de Heidelbergse catechismus dezelfde beweging als in Psalm 73. Gods belofte vooraan, vers 1. De worsteling van het hart totdat ik in Gods heiligdom weer ingang. En dan het gebed als een belijdenis aan het slot van Psalms 73. Wel datzelfde patroon zien we in de Heidelberger Catechismus ook oplicht. En dan staat er in Gods belofte van zondag 9 dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde en al wat daarin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik alzo vertrouw. En die woorden van Psalm 73. Dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noodruf des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat me overkomt. Waar ik overheen struikel. En God regeert. Dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Net als vanmorgen. Die man die Jozef vond. En zei, je moet naar je broers. God stuurde Jozef in de armen van moordenaars. Mij ten beste keren. Denk even aan de doopsbediening vanmorgen van Jolien. Van al het goed verzorgen. Het kwade wil weren. Maar ook het kwade om wil buigen tot eer en verheerlijking van zijn naam. Dewelk hij zulks doen kan als een almachtige God. Dan vind ik die laatste woorden eigenlijk het mooist. En ook doen wil als een getrouwe vader. Aan het einde van de preek, gemeente, mogen we God danken om zijn vaderschap. Het is alleen dankzij hem dat we in de preek een gummetje mochten pakken. En op dat mochten veranderen in dat. Dat de Heere goed is. Amen.